Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 107 en daarvan het zesde en het 21ste vers. Psalm 107 vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En ook het 21ste, maar die nu hulpeloos kermen, verdrukt en vol gebrek, brengt God door vrij ontfermen haast in een hoog vertrek. Wij noemden nu Psalm 107 vers 6 en 21.
Thank you.
zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 103, vers 1. Loof, loof de Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Psalm 103, vers 1. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij vervolgen vanmiddag onze Dordtse leerregels en lezen in verband daarmee Romeinen 8, de versen 1 tot en met 6 en dan vanaf vers 18 tot en met 30. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 6 en daarna de versen 18 tot en met 30. In Romeinen 8, te beginnen bij vers 1 en daarna bij vers 18, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En dan vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. Verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover. Laten we samen bidden. Geschapen, Heere, om u te loven. Gezondigd. En u naar de kroon gestoken. In een natuurlijke leven nog zo beweldadigd. Maar we vergeten dat we het allemaal uit uw hand ontvangen hebben. En dagelijks uit uw hand ontvangen. Maar boven alles mag de kerk zingen. U loven. Vanwege die weldaden. En ook daarvan moet met schaamte gezegd worden. Zo vaak vergeten. Zo vaak vergeten. Als we in hoogmoed door het leven gaan, elkaar de maat nemen. Vergeten dat u het was die ons opzocht. Uit de duisternis trok tot uw wonderbaar licht. Bekeerd geworden, de man, de vrouw geworden. Afgedwaald en afgezworven. En daar waar we uitgetrokken waren, weer naar teruggekeerd. Vergeten dat u ze bewezen heeft. Wat is wat?
Dat we nu door genade mogen getuigen van het grote werk dat u gedaan heeft. En dat we zwijgen. David spoort zijn ziel aan met alle krachten om die naam van u te verhogen. Dat bent u zo waard, Heer. Zo waard. Dat u naar om heeft gezien. Naar één die van dezelfde lap gescheurd is als al de andere mensenkinderen. Niet beter, niet waardiger. En toch eruit gehaald. Wat moet dan een zwijgende mond aanklagen vanmiddag? En dan nog een groter wonder, misschien groter weldaad zelfs. Terwijl de levende kerk zucht in het lichaam der zonde en des doods, mag ze door het geloof getuigen niet alleen geroepen, maar ook gerechtvaardigd, ook verheerlijkt. Dat geloof spreekt in een vorm, alsof het reeds gebeurd was. Want die verheerlijking die moet nog komen, vandaar dat zuchten. Maar het geloof zo rotsvast dat het komt. En dat is nu de toekomst van de kerk. Vergeet het niet, zegt u. Het is God die ze u bewees. En dat is nou de troost dat u te midden van al de beproevingen en de ellenden, de zorgen en de bestrijdingen uw kerk het hoofd omhoog doet richten. En dat ze straks met Christus in zijn troon mogen zitten en mee mogen regeren. Delen in zijn overwinning. En de nieuwe aarde in erfelijke bezitting mogen nemen. O Heere, vanmiddag wilt u ons onderwijzen uit de aloude belijdenis dat u voor uw kerk zorg draagt. En dat ze daarom ook zullen volharden. Maar dat weten uw kinderen ook maar al te goed, hoe vaak ze de zaak hebben neergelegd. Maar dat ze het niet konden laten liggen, omdat u het weer opraapte. Wil ons vanmiddag onderwijzen, heren. Wil u ons vanmiddag een zegen geven. Er is geen waardigheid of verdienste in ons. Laten we ook alstublieft maar zo oprecht aan uw voeten liggen. En nochtans, u stapt niet over een bedelaar heen. U laat een bidder niet staan. Laat vanmiddag een meisje uit de nood van haar ziel tot u mogen roepen. En dat ze het ook mag weten en de Heere hoorde. U bracht ons vanmiddag bij elkaar, Heer, en u weet ook de reden waarom we gekomen zijn. Zou u verrassend willen werken? Die redenen van onze valt zoveel op af te dingen, maar op uw welbehagen niet. Dat welbehagen dat door de hand van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, gelukkig voortgaat. O, mag het zo zijn, dat vanavond of vanmiddag in het leven van een arme, ellendige zondaar, de Heere Jezus gaat schitteren, die volkomen borg en zaligmaker. Want als u roept, we hopen het straks nog weer te horen, dan roept u krachtig tot de gemeenschap met Christus. En zolang we daar niet gekomen zijn, liggen we nog buiten. En nu wil u ons vanmiddag onderwijzen dat in het opwassen er maar één groter wordt. En dat bent u, o Heere Jezus. Hoe lager ik mag bukken, hoe meer aan uw voeten, des groter u wordt. U bent groot, dat de hemel der hemelen u niet kunnen bevatten. En als een geredde zondaar u mag zien, dan is zijn hart vol. Dan overstroomt hij van de grootheid van uw goddertierenheden en van uw barmhartigheden. Zou u dat dan willen werken, Heere, hier en tot aan de einde der aarde waar uw woord verkondigd wordt? Zegen alle arbeid van zending en evangelisatie. Gedenk aan uw volk Israël. O Heere, wilt u de Joden tot bekering brengen? En wilt u geven dat er wonderen zullen gebeuren daar in het Midden-Oosten, het deksel wegnemen? En tegelijkertijd geef ook ons een haasten en een spoeden om ons levenswil. Doe ons uitzien, Heere. Rijkhalsend uitzien naar de aanneming tot kinderen. Dat is de verlossing van het lichaam der zonde. Om in een nieuw lichaam eeuwig u te verheerlijken. We dragen de overheid aan u op. Op ons eiland, soms vergaderzalen, op provinciaal niveau. Wilt u, Heere, uw zegen genadiglijk geven, ook onder ons, die mogen delen in de taak van de overheid? Wilt u bekwaammakende genade geven, zalven met uw geest en geven dat ze de vrijmoedigheid mogen hebben om het voor uw eer op te nemen zonder enig compromis? Wees met onze vorst en vorstin, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. O Heere, zou er gebed voor ze mogen zijn. Ze wandelen niet in het spoor van uw gerechtigheid. Maar wil u dat werken? U hebt altijd ingegrepen als het meest donker was. Zou het dan nog donkerder kunnen worden? Wilt u in het Oranjehuis werken, Heere, zoals u in het verleden heeft gedaan? Zegen ook alle arbeid in het midden van onze gemeente. Als dat langzaam en zeker ook u mag beginnen, het winterwerk. We bevelen het kringwerk aan u aan. Woensdag de Bijbelkring over de Romeinenbrief. Geef honger, Heere, onder ons. Wie we dan ook zijn, maar dat we verlangen om onderwezen te mogen worden in die pilaar onder de brieven. En dat wij ook door uw Heilige Geest de smaak van het woord mogen ervaren. Zoudt u toch in ons midden willen zijn? En uw voetstappen onder ons willen drukken. Uw grote naam onder ons willen verheerlijken. Schenk nog uw zegen, Heere. Wees ook daar waar moeite en ellende is op deze wereld. En dat is er zoveel. Waar het Ebola-virus om zich heen grijpt en honderden daarmee het leven verliezen. En voor ons gevoel is het nog ver weg. Maar ach, wat is de mens? Bereid ons voor in Christus om getroost te leven en te sterven. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 30, het 5e, 6e en 7e. Psalm 30. Ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mijn berg, o Heere, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet, alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Psalm 30, vers 5, 6 en 7.
Met Gods wil willen wij vanmiddag stilstaan bij Dordtse leerregels hoofdstuk 5, de paragrafen 1 en 2. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 1 en 2. Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der heiligen. En wij belijden in paragraaf 1 en 2 met Dordt als volgt. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk een gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats heilig, reeds wel en nog niet. In de tweede plaats opwas. Christus wordt groter en niet ik. In de derde plaats uitzien. Een zuchten en een totdat. Dus we letten in de eerste plaats op heilig, reeds wel en nog niet. In de tweede plaats opwas. Christus wordt groter en niet ik. In de derde plaats uitzien, een zuchten en een totdat. In het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gaat het over de volharding der heiligen. Onze vaderen en de remonstranten verschilden van mening over dit onderwerp. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen, heiligen? Heiligen die volharden. Zijn dat mensen met een heel standvastig karakter? Mensen die ongekende krachten hebben om al de beproevingen te doorstaan. Mensen die nee kunnen zeggen tegen de verleidingen van de wereld. Echt van die eikenbomen voor je gevoel in het geestelijke leven. Zijn dat zondeloze mensen die heiligen? Die ook nergens meer last van hebben. En het lek boven water. Nou, dat dacht David even in Psalm 30. Dat hij het lek boven water had. Hij sprak door zijn geluk misleid. Ik wankel niet meer in eeuwigheid. God zich even terugtrok. Toen wist hij niet waar hij het zoeken moest. Heiligen zijn mensen net als ieder ander mens. Even slecht. Even zondig. En die hebben net zoveel, nou ja, laat ik maar zeggen, begeerte naar de zonde als ieder ander mens. Voor zover hun vlees dat aangaat.
Nee, die heiligen die zijn in zichzelf geen draad beter. Geen draad beter.
Maar ze hebben in één ding waarin ze verschillen
van andere mensen.
Heiligen zijn mensen die weten van de vrijspraak in hun geweten.
Dat zijn heiligen. Daar moet je maar goed op letten. Want wij kijken nog alles verkeerd. Wij kijken nog alles verkeerd. De remonstrant die zou kijken naar de rijke jongeling en zeggen, kijk, dat is nou een typisch voorbeeld van een heilige. En terwijl de schrift ons juist wijst op een man als Simson, dat is nu een heilige. Ik weet wel dat die Simson heel veel onheilige dingen heeft gedaan. Daar zullen onze vader in de toekomst ook over spreken. Hoe je God vertorent met je zonde en wat dat kost. Maar het gaat er eerst om te zeggen, wat is nu een heilige? En dan blijkt Simson een heilige te zijn en de rijke jongeling niet. Simson die staat in de rij van de geloofshelden. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat zijn de heiligen in de ogen van God. Want ze zijn vrijgesproken om het offer van Christus. En dan zijn ze vrij. Hun zonden zijn vergeven om het werk van Christus. En daarom zijn hun zonden vergeven. En dan zijn er in de ogen van God geen zonden meer. Dus God ziet zijn kind altijd aan in Christus. Ik denk ook wel dat het de grootste fundamentele fout is geweest van de remonstranten om dat laatste hoofdstuk in te zetten op de heiliging. We moeten altijd maar blijven bij de rechtvaardiging van de goddelozen. Dus heiligen zijn vrijgesproken goddelozen. Laat ik het zo maar zeggen. Dat zijn heiligen. Vrijgesproken goddelozen. Ik ben en ik blijf in mezelf een goddeloze. En nochtans in Christus vrij en heilig. En dan protesteert de remonstrant hier. Als je dat leert, zeggen ze, ja, dan maak je gewoon de mensen zorgeloos. Dan leven ze maar raak. Nee, zegt de remonstrant, een heilige dat is iemand die probeert met alle krachten die in hem zijn om God te dienen. Dat klinkt natuurlijk best mooi. Nog maar een keer. Wat heeft die rijke jongeling toch ongekende hoogten weten te bereiken. Toch? Om in eigen kracht dat allemaal te doen. Kijk, dat is een heilige, zegt de remonstrant. Mensen die proberen te doen wat in hun vermogen ligt om Gods geboden te houden. En als je nou zo heilig bent en eigenlijk nog steeds een beetje heiliger wordt, want dat zou nog wel mooier zijn, ja, dan ga je misschien toch straks naar de hemel. Blijft altijd misschien. Naar uw vermogen. Nou, en laat ik nou zoals een willekeurige man nemen die een zware werkdag achter de rug heeft. Naar uw vermogen God dienen. En dan wil je even rustig zitten en je leest je krantje. In plaats van dat je knieën buigt. Dat je God aanloopt. Laten we maar eerlijk zijn. En als je nou ziek bent, hoe staat het dan met uw vermogens? Dan ligt zomaar ineens je hele zaligheid ondersteboven. En je hoeft maar slechts de griep te hebben of een hoofdpijn. Dan komt er ook niet veel van om God te dienen. En kent u nooit van die dagen dat je zo ontzaggelijk lusteloos bent. En je gewoon geen zin. Ik sta wel eens voor die boekenkast met al die boeken. En dan staat er niet één tussen waarvan ik denk, die wil ik nou graag lezen. Nee. Nee, als ik de remonstrant moet geloven, naar uw vermogen, dan zit voor mij de zaligheid er niet in. Of zijn er vanmiddag mensen onder ons die het beter kunnen? Dus nog maar een keer, heilige, vrijgesproken goddelozen. Dus wij moeten niet, vooral niet kijken naar onze levenswandel of die deugd. Ik zeg natuurlijk niet dat je maar raak moet leven. Maar daar moet je vooral niet naar kijken. Het gaat er vooral om, heeft God je vrijgesproken? Nou, volharden, wat is dat? Wat is nou eigenlijk volharden? Is volharden nu dat je ondanks alle tegenslagen toch probeert en toch erbij blijft? Nee, volharden dat is in de kracht van God bewaard worden. Hoor je dat? In de kracht van God bewaard worden. Dat zegt Petrus. Die in de kracht Gods bewaard worden. Dus volharden dat lijkt een werkwoord, hè? Maar volharden wil niks anders zeggen dan God je bewaart. Hij doet het. Dat is volharden. En dat hij dat doet door zijn kracht. Al die machten van de hel die proberen om een kind van God uit de hemel te houden. Die lukken dat niet. Dat doet God. Is u dat wel eens opgevallen in dat eerste artikel, hè? In dat eerste artikel over de volharding der heiligen, daar gaat het over. Daar is God de enige die wat doet. En Gods kind niks. Dat is nou de heilige ontspanning in de heilige. God doet het. Dus volharden betekent in de kracht van God bewaard worden. Dus dat is een gave. Hier protesteert de remonstrant opnieuw. Maar ze zeggen, nee, volharden dat is een daad van de menselijke wil. Dus elke keer weer opnieuw, zegt de remonstrant, moet dat kind van God kiezen. Wil ik nu verder of wil ik nu niet verder? Wat een gedachte. Zo denken mensen wel eens als ze op hun werk zitten, wil ik dit nu mijn leven lang doen of niet? Of als er eens een conflict is, wil ik nu verder of wil ik niet verder? Wel zo zegt de remonstrant, elke keer weer opnieuw, hè, dan kijk ik van wat wil ik nu eigenlijk? En de allerbeste, die willen misschien wel verder. Verder met God. U voelt al wel, hè, wie er daar aan het werk is. Of God er wat doet, of niet. Kijk eens naar uw eigen wil. Die Paulus die zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus als Paulus terugkijkt in zijn leven naar de kruispunten van zijn leven, want die zijn er, hè? Die kruispunten waar je soms zo ontzaggelijk diep valt. Dan zegt Paulus, ik zou wel heilig willen leven. Maar het komt er niet van. En ik zou al de zonden wel uit willen bannen. Maar het lukt me niet. Wat troosteloos. Zou die remonstrant naast Paulus legt. Wat troosteloos als je de remonstrant moet geloven. Volharden. Dat moet dan afhangen van mijn wil. Maar ach, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Dus onze vaderen, die schudden ons maar gelijk helemaal leeg. Dat hebben we zo'n beetje elke dag nodig, hè. Want elke keer gaan we zomaar weer omhoog in het geestelijke leven. En dan word je de bekeerde man of de bekeerde vrouw. En dan is het natuurlijk allang weer weg. Dus onze vaderen die beginnen ermee vanmiddag in hoofdstuk 5 om ons helemaal leeg te schudden. En zeggen, vriend, het was niet wat en het is niet wat en het wordt niet wat met je. Dat is vernederend, hè? En dat is ergernisswekkend. Dat een mens er weer totaal buiten gezet wordt, ook als het gaat over de volharding. En toch als er nu vanmiddag iemand is die zichzelf een klein beetje kent. En die moet zeggen, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En dan heb ik het voornemen om mijn knieën te buigen en om God aan te lopen. En dan moet ik er uren laten zeggen, niet gebeden. Niet gebeden. Dan ben ik dan blij dat God het doet.
En dat ik het niet hoef te doen. Nogmaals, ik praat de zonde niet goed. Dat komt verderop wel. Maar ik wil toch maar zeggen, wat ben ik blij dat God het doet. Van begin tot het einde. En niet ik. We raken alles kwijt. Als het aan ons zou liggen. En als wij begonnen waren. Of als wij Gods begin moesten voortzetten. Dan was het een verloren zaak. Toch? Kijk, en dan ga ik weer terug naar die heiligen. Die vrijgesproken zijn. Is God nou begonnen of niet? Want daar leg ik toch het begin. Is God je vrijgespreekt? Is God nou begonnen in je leven of ben je zelf begonnen? Hij zal zijn werk voor mij volenden. Gelukkig wel. Kijk, die remonstranten, als ze het hadden over de volharding, dan zeiden ze, dat kan toch nog misgaan, vriend. Dat kan nog een keer misgaan. Je kunt onderweg zo afvallen. En dat hoor je eigenlijk ook wel steeds meer om je heen. En dan zeg je, ja, maar bent u er nou eigenlijk wel zeker van? Wie zegt dat wat u zegt, dat nu helemaal waar is? Dat de Bijbelse waarheid is? En kun je er trouwens wel over spreken, over de waarheid? Nee, zegt de remonstrant, onderweg dan kan het nog zo goed fout gaan in je leven, dat je alles kwijtraakt. Dus, het kan best zijn dat mensen, en dat zelfs kinderen van God niet volharden, zegt de remonstrant. Dat zou een arm portie zijn. Als dat zo was, want dan leren ze een machteloze God. Maar hoor nu hoofdstuk 5 inzet. Die God na zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept. En door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Dus wat doet God? God had zich voorgenomen om zondaren te roepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. Maar daaraan kun je gelijk weten vanmiddag of je door God geroepen bent. Want als die roep van God waarachtig is in je leven, dan brengt hij je vroeger of later bij Christus. Dat brengt hij je. Dus je moet die roep van God en Christus niet scheiden. Dat is één. Dat hoort bij elkaar. Je moet dus zonder Christus niet spreken over geestelijk leven. Want er is geen geestelijk leven zonder de Heer Jezus. Het kunnen overtuigingen zijn. Meestal een hoop vrome fratsen. Maar geen geestelijk leven. Dus als God roept, dan roept hij tot de gemeenschap van zijn Zoon. En die wederbaart hij ook. We zien hè, roeping, de Heer Jezus, wedergeboorte. Onze Vader, die houden dat allemaal heel dicht bij elkaar. Omdat God dat doet in zijn woord. Dat zie je in Johannes 3. Als de Heer Jezus met Nicodemus over de wedergeboorte spreekt, dan spreekt hij over de gekruisigde, toch? Hij zegt, zoals ze in de woestijn zagen op de verhoogde slang. Zo ziet ook een arme, ellendige zondaar op Christus. En daar is hij wederom geboren. Als hij op Christus mag zien, door het geloof. Hij roept tot de gemeenschap met Christus. En die wederbaart hij. Waar dat zien op Jezus is, daar komt dus een nieuwe natuur. Daar wordt een nieuwe mens geboren. Een nieuwe mens geboren. Een totaal nieuwe mens. Wat is er dan nieuw in die mens? Hoe kun je nou weten of je een kind van God bent? Wat is er nou nieuw in die mens? Wel, er staat, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde. Wat is dat? Hij verlost van de heerschappij en de slavernij der zonde. Dat betekent dus dat in je natuur de zonde het voor het zeggen heeft. Heerschappij.
Je kunt niet kiezen tussen het goede en het kwade.
Ik kan alleen maar het kwade kiezen, want de zonde heeft heerschappij. Als God je dat laat zien, mensen, dan word je bang. Dan word je bang van jezelf. Dan ga je zien dat je in de banden van de zonde zit. Je bent een slaaf. Dus die zonde die beheerst mij helemaal. Dat is ook wel onze modetrend vandaag aan de dag. Dat we allerlei soorten van verslaving hebben. En die gaan allemaal terug naar die ene verslaving. Dat wij aan de zonde verslaafd zijn. En dat is gebeurd in het paradijs. Toen Adam viel en wij in hem. Vanaf dat moment heeft de zonde heerschappij. Kijk, vader en moeder. Daarom kun je je kind niet veranderen. Omdat die jongen, net als jij, een slaaf is van de zonde. Kijk. En de Heilige Geest die zorgt ervoor dat die banden gaan knellen in je geweten. Gaan ze knellen. Want anders hoef je ook niet verlost te worden. Ik vrees dat de meesten onder ons niet verlost hoeven te worden. Toch? Dus die nieuwe mens die is verlost van de heerschappij. En van de slavernij van de zonde. Weet je wat dat is? Verlost van de zonde. Dat is niet hetzelfde als verlost van de gevolgen van de zonde. Maar dat zou je wel willen. Straks op je 80ste naar de hemel. Of je lekker niet naar de hel. Dat zou je wel willen. Dat zijn de gevolgen van de... Je zou ook wel beter willen worden als je ziek bent. Dat zijn de gevolgen van de zonde. En de sporen van de zonde die overal doorheen getrokken zijn, daar zou je wel vanaf willen. Zijn de gevolgen van de zonde. Nee. Als er nou een nieuwe mens geboren wordt, hè, die zegt, oh God, hoef ik nou nooit meer te zondigen. Nooit meer. Die wil het niet meer. Hij doet het wel. Hij wil het niet meer. Zijn er vanmiddag nog mensen die het meeste last hebben van de zonde? Die niet de hele dag zitten na te denken over ziekte, of dat ze een keer moeten sterven, of hoe vervelend ze alle dingen wel niet zijn in deze wereld. Die niet hebben over loonsvermindering en noem maar op. Maar die zeggen, wanneer raak ik nu eens van mijn zonde en van mijn zondige aard af? Zodat ik God zonder zonde zou kunnen dienen. Dat zou ik wel eens willen. Ik zou wel eens een uur, ik zou wel eens een dag, ik zou wel eeuwig zonder zonde willen leven. Kijk, dat is die nieuwe mens. Dat is die nieuwe mens. Dus dat doet God. Hij wederbaart iemand, wordt dus een nieuw mens geboren. En die nieuwe mens die wil niet meer zondigen. Die wil niet meer zondigen. Die heeft nog maar één verlangen. Om God te dienen. Maar staat er. Hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam van de zonde. Vlees. En lichaam van de zonde. Dat is ook wat, hè. Dat wij geboren worden in het lichaam van de zonde. Dan moet je maar eens in Romeinen 3 lezen. Daar beschrijft Paulus dat lichaam van de zonde. Voeten die snel zijn om bloed te vergieten. Een keel is een geopend graf. Tong, ook een deel van je lichaam. Slangenvenijn zit eronder. Daar spreek je bedrog mee. Dus Paulus maakt er als het ware in Romeinen 3 een scan van ons lichaam. En dan moet hij zeggen, totaal verrot door de zonde. Vergeef me de uitdrukking. Dat is het lichaam der zonde. En nu staat er, als God iemand wederbaart, dan verlost hij hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Dus vlees heeft hier de betekenis van dat zondigen met je lichaam. Dat zondigen in je lichaam. Je wordt er niet helemaal van verlost. Dat is Gods wijsheid. Hè? Dus moet je zien wat er gebeurt. Hè? Zie wat er gebeurt. Je zou je tong willen gebruiken om God eeuwig te loven. En waar heb je je tong nou voor gebruikt in de achterliggende dagen? Je zou je vinger willen gebruiken om God aan te wijzen. Hij is zo waard, hoor. Hij is zo waard om geprezen te worden. Om gediend te worden. Waar gebruik je je vinger voor? Ik. Precies de verkeerde kant op. Nou, moet ik nog meer invullen?
Dat lichaam der zonde, dat weet je zelf wel, hè. En dan zou ik nog van verlost willen worden. En God zegt, nee, vriend.
Dat duurt nog een paar jaar. Sommigen worden 100. Die moeten tientallen jaren in dat lichaam der zonde nog wandelen. Waarom? Dat is onze tweede gedachte. Opwas. Christus wordt groter en niet ik. Goed opletten, hè. Het mooiste zou natuurlijk zijn, tenminste dat dacht ik in mijn onnozelheid. Het mooiste zou natuurlijk zijn op het moment dat God je wederbaart en dat je eigenlijk gelijk in de hemel gezet werd. En dat je ook gelijk een nieuw lichaam kreeg, wat we samen gelezen hebben uit Romeinen 8. En dat je verlost wordt van het lichaam der zonde, dat zou het mooiste zijn. Zou je wel willen. In het begin denk je ook dat je zo gaat sterven. Dan ben je zo goed gesteld. Hoop je natuurlijk. Maar God zegt nee, laat je nog een jaar of 40, 50, 60, dat moet God zelf weten. Maar ik laat je nog een poosje in dat lichaam der zonde. Waarom, Heere? Waarom moet ik nu nog zondigen, terwijl ik het niet wil? Nou, je moet opwassen. Opwassen, dat is wat God wil. Groter worden. Je bent nog maar een kleintje. Net zoals in het natuurlijke leven. Er wordt zo'n klein babytje geboren, prachtig. Maar dat kan niet klein blijven. Dat moet natuurlijk groter worden. En dat moet sterker worden. En dat wordt alleen maar sterker door oefeningen. Zowel lichamelijk als ook psychisch. Zodat hij sterk kan staan in de samenleving. En straks op eigen benen kan staan. Nou, dat doet God ook. God gaat zijn kinderen opvoeden. En hij zegt, bij die wedergeboorte laat ik nog het lichaam der zonde. Daar verlos ik je niet helemaal uit van. En dan hieruit staat er in artikel 2, spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. Pas op, hè. Er staat dus niet hieruit spruiten de dagelijkse zonden die je koestert. Want er zijn al wat mensen die de genade misbruikt hebben. Om hun eigen vlees goed te praten en hun eigen zonde goed te praten. Dus dat staat er niet, hè. Hier staat dus de dagelijkse zonden der zwakheid. Die spruiten daaruit. Dat een kind van God niet is. Wie hij zou moeten zijn. Die dagelijkse zonden der zwakheid. Nou, ik noem maar bijvoorbeeld een opstandige gedachte. Dat je het gewoon niet eens bent met God. Of zo'n liefdeloze gedachte over je naaste. Ik noem maar bijvoorbeeld dat er zo weinig geduld is, zo weinig leidzaamheid met elkaars zwakheden en gebreken. Ik noem maar bijvoorbeeld de lauwheid in de dienst van de Here. Ik noem maar bijvoorbeeld dat er zo weinig gestreden wordt tegen de boze lusten van het vlees. Dat zegt Paulus in Romeinen. Of in Hebreeën 12, gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan tegen de zonde. Ik bedoel maar, die dagelijkse zonde die uit zwakheid worden gedaan, dat is dat er zo weinig liefde is tot de Here en tot zijn dienst. En dat we zo weinig opkomen voor de eer van zijn naam. Dat zegt Paulus aan de Filippenzen, in liefde zegt hij, overvloediger. Dagelijks. Dagelijks. Het is niet zo dat je één keer in de maand een keer een misstapje zet. En 12 keer per jaar. Dagelijks. Dagelijks met die goede voornemens begonnen. En dagelijks je knieën te moeten buigen. Zeggen, oh God. Het was het weer niet, hè. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Wat zou nu het allerbeste werk zijn van de heiligen? Wat denk je? Ik denk het geloof. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het geloof het allerbeste werk is. Want zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En geloof is een werkwoord. Want geloven moet altijd dwars tegen de werkelijkheid in. De allerbeste werken van de heiligen, daar kleven gebreken aan. Dat is ook zo, hè.
kleven gebreken aan. Want er is geen volkomen geloof. Dus dat betekent niet gelovig bidden. Niet gelovig buigen. Niet gelovig luisteren. Niet gelovig gehoorzamen. Niet gelovig barmhartigheid bewijzen. Niet gelovig geduldig zijn. Noem maar op. Al die vruchten die genoemd worden in het Nieuwe Testament. Dat is allemaal maar zeer ten dele. Omdat ik geen volkomen geloof heb. Want u snapt natuurlijk wel, hè? Al die werken zonder geloof, nou, die zijn niet van de heilige, die zijn nog van die oude mens. Alleen door het geloof, zoals Jacobus dat steeds bedoelde in zijn brief te zeggen, waar geloof is, daar zijn ook vruchten. Wel, al die werken zijn onvolkomen, dagelijks. Nou, wie leeft er nog wel eens een dag zonder zonde? Kan niet. En dat spruiten ze uit. En dat groeit weder. Die dagelijkse zonden die je niet wil. En ze komen elke keer weer opnieuw. Waarom doet God dat nu? Waarom laat hij dat nu toe? Is dat niet tot eer van God? Dat een kind van God struikelt in velen? Was dat nu tot eer van God dat Abraham loog en zei: Sara is mijn zuster? Was het nu tot eer van God dat David zo'n diepe val maakte en overspel pleegde met Bathsheba? Was het nu tot eer van God dat Petrus zijn meester verloochende daar in de hof van Gethsemane? Waarom laat God dat nu toe? Was het niet veel wijzer geweest om inderdaad gelijk een heel nieuw mens te scheppen en in de hemel te zetten bij de Heere? Nee, nee, want hier staat het welk een gestadig... Dus elke keer weer opnieuw voortdurend oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Zie je, oppas, hè? Oppas in de genade. Dat was onze tweede gedachte. Oppas, groter worden, groeien, hè? Wat moderner, groeien. Groeien in je geloof, zeggen ze. Nou, maakt me ook niet zoveel uit wat we voor woorden gebruiken. Maar als er iemand groter wordt, dan is de Heere Jezus het. Zie je wat er gebeurt? Die dagelijkse zonden zorgen ervoor om elke keer je voor God te verootmoedigen. Oorzaak om je voor God te verootmoedigen. Dan moet je dus aan het einde van de dag weer buigen en zeggen: Heere, nou heb ik weer zoveel schuld gemaakt. Ik ben niet geweest wie ik had moeten zijn. Ik heb niet gedaan wat ik had moeten doen. En ik heb juist wel gedaan wat ik had moeten nalaten te doen. Wat ben ik nu eigenlijk voor een christen in het openbaar? Dat lijkt er toch in de verste verte niet op. Ik begreep dat gisteren een meisje in de kerk had gevraagd: waar is God? Ik weet niet wat die mannen hebben geantwoord. Maar ik dacht, ja, wat zou ik dan gezegd hebben? Misschien zou ik tegen het meisje hebben gezegd: God woont hier. Maar ja, dan moeten mensen dat natuurlijk ook wel aan mij kunnen zien. Toch? Dagelijks oorzaak om je voor God te verootmoedigen. Heren, ik zou een leesbare brief moeten zijn van u. Kijk, wat blijft er dan over, hè? Dan gaat het over de volharding der heiligen. En ik heb er geen twee stappen gezet of ik lig alweer naast de weg. Of ik heb mijn kleed alweer bevuild met de modder van de zonde. Wat blijft er dan over? Wel, dit blijft er over. De toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Dat blijft er over. En daarom wordt hij groter. Als het goed is, dan gaat er geen dag voorbij. Of dan zeg ik: Heere, weer niet. Ik tenminste niet. Hier van binnen is het niet te vinden. Maar bij uw lieve zoon, bij de gekruisigde Christus alleen. Om wiens wil u mij hebt vrijgesproken. Daar moet ik het van hebben. En daar mag ik het van hebben. En dat geeft me vrijheid. Vrijheid. In alle gebrek. In alle onvolkomenheid. Te midden van alle struikelen. Ja, zegt Jona. Het is wel waar dat jullie zeggen dat ik de schuldige ben. Maar ik ben tegelijkertijd een Hebreër. De toevlucht tot de gekruisigde. Christus te nemen. Wat is dat? Het toevlucht nemen tot. Moet je Efeze 6 lezen. In Efeze 6, daar tekent Paulus een kind van God, een strijder, dus in de heiliging, volharding. En die helemaal in de wapenrusting, imponerend hoe die christen daar eruit ziet. En dan schildert Paulus ook die vijand, dat is nog veel imponerender, als ik tenminste kijk door de ogen van die soldaat die er staat. Want die ziet die vijand op zich afkomen, zo levensgroot. Apollyon, hè, met al zijn ervaring en met zijn duizenden trawanten uit de hel. En wat doet dan die strijder? Die vlucht naar zijn oudste broer. Want hij weet, mijn broer, die is zo sterk, die kan hem wel aan. Ik niet, ik niet. Kijk, en weet je wat nou op was in de genade is? Dan ga je steeds meer zien hoe sterk je vlees is. En hoe groot de macht van de zonde is in je leven. Om steeds meer te schuilen bij Christus, die oudste broeder, die sterker is dan de zonde. En die sterker is dan de vorst der duisternis. Dagelijks. Weet je waarom? Hoe groter zondaar je wordt, hè? Des te meer je in het stof ligt. Buigen. En hoe lager je op de grond ligt, ja, als je dan iemand voor je ziet staan, dan is die ook levensgroot. Kijk, dan is Christus het. En Christus alleen. En staat er, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. Hoe moet je dat vlees nou doden? Want die vind ik altijd best lastig. De Heer Jezus zegt, in uw ogen, u erger, trek hem uit. Vind ik moeilijk. Vlees moet je doden, je leden op deze aarde moet je doden. Nou, sommigen die kunnen dat fantastisch. Maar ik denk altijd, hoe moet je dat nou doen? Wel, zeggen onze vaderen, door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid. Wat betekent dat nu? Wat wordt hier nu bedoeld met die geest des gebeds? Nou, daar wordt de Heilige Geest als advocaat mee bedoeld. Die het voor mij opneemt. En wat doet dan die advocaat? Wel, die wijst op Christus. Die voorspraak die aan de rechterhand van de Vader zit. Het is de Heilige Geest zijn liefste werk om de heerlijkheid van Christus uit te stallen en uit te schilderen voor die arme, ellendige zondaar. En als nou Christus voor het oog van het geloof reisde, als nu de Heilige Geest mij gebracht heeft bij hem, die voorspraak aan de rechterhand van de Vader, ja, dan breekt de macht van de zondemens echt waar. Als ik door het geloof de gekruisigde mag zien, als de Geest mij het oog omhoog doet heffen, dan breekt de macht van de zonde. Dan heb ik geen zin, geen lust meer om te zondigen. Dat is het geheim. Schijn. Je moet niet denken, hoe moet ik dat nou doen om met die zonde te breken? Hoe meer je je met die zonde bezighoudt om ze te breken, des te sterker zul je de macht van de zonde ervaren in je leven. Maar die geest die zegt, weg bij die zonde, je moet bij die voorspraak boven zijn. Dat doet de geest. En die geest die geeft ervan het getuigenis in het hart. Boven Christus is. Want in het zien op die bloedbruidegom vergaat me alle lust tot zonde. Kijk, daar wordt de macht van de zonde gebroken. En daar wil de Heilige Geest de middelen voor gebruiken. De oefeningen der godvruchtigheid. De prediking. De binnenkamer. Het gebedsleven. Niet als een wettisch werk. Maar dat wil de Heilige Geest gebruiken om je zo bij die zonde weg te trekken en op Christus te doen zien, op hem alleen. Onze derde gedachte, uitzien, een zuchten en een totdat. Want dat staat er, hè? En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Wat is dat nou eigenlijk? Dus een kind van God is iemand die zucht. Die zucht. Die zucht net zo lang totdat. Ik zal een voorbeeld geven.
Pas geleden was er een orthodoxe jodin in Nederland die gaf les aan een aantal dominees. En zij vertelde dat zij de moeder had ontmoet van een van die drie tieners uit Israël die half juni ontvoerd waren op die westelijke Jordaanoever. En 2,5 week later hebben ze toen die drie lichamen van die jongens gevonden. En dat is de aanleiding geweest tot dat nieuwe conflict dat op de dag van vandaag tussen Israël en Palestina heerst. Dus die orthodoxe jodin had een van die moeders gesproken. Lea heette ze. Toen die jongens ontvoerd waren half juni, wilde Lea niet meer gaan slapen. Ze bleef wakker. Ze zei, ik wacht totdat mijn zoon terugkomt. Maar er gingen dagen voorbij. Dat heeft 2,5 week geduurd. En de man zei, Lea, je moet gaan slapen, want dat hou je niet vol. En de rabbi werd erbij gehaald en de rabbi zei, Lea, je moet gaan slapen, want je houdt het niet vol om wakker te blijven. En na 2,5 week kwam het ontstellende bericht dat die jongens omgekomen waren, ook haar zoon. En toen zei haar man, Lea, ga nu maar slapen, want onze jongen leeft niet meer. Weet u wat die vrouw toen zei? Toen zei ze, nee, nu heb ik 2,5 week op mijn zoon gewacht. Ik zal nu wachten op de Messias. Vindt u dat niet beschamend? Kijk, wij verschillen principieel van die orthodoxe Joden, omdat zij de Heer Jezus nog maar voor de eerste keer verwachten. En wij weten dat Hij gekomen is. Maar hoe staat het nu met uw en mijn verwachting? Als het gaat over de wederkomst van Christus. Wat een aangrijpend en een beschamend voorbeeld van deze moeder. Ze wachtte op haar jongen. En toen haar jongen nooit meer terug zou komen, toen zei ze, ik ga niet meer slapen. Ik zal nu wachten op de wederkomst van de Messias. Want hij komt om de aarde te richten. Zij bedoelde dat natuurlijk letterlijk. Dat de wraak geoefend zou worden over de Palestijnen. Vanwege haar jongen. Vanwege haar volk. Nou, daar moest ik aan denken. Toen ik deze woordjes las. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. Vraag uw kind wel eens, papa, wat zucht u nou eigenlijk? Maar je kunt ook zuchten van een berg zonde, hè? Van een berg zorgen. Maar mag je nou ook wel eens zuchten, omdat je uitziet naar het einde? Want het staat er, het eindperk der volmaaktheid. Nou, daarom hebben we samen Romeinen 8 gelezen. Als je nou eens goed luistert, dat heb ik vanmorgen ook al gezegd, je moet niet alleen kijken naar de schepping, maar je moet ook luisteren naar de schepping. Dan hoor je de schepping, zegt Paulus, zuchten. De redeloze, stomme schepping zucht. Zucht naar het einde, naar de volmaaktheid. Dat dus al de sporen van de zonde uitgewist zullen worden. En dat deze schepping weer zal zijn zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Heb je dat nooit gehoord? Hoe in al de rampen die er zijn op deze wereld, die schepping zucht. En dan staat er eigenlijk een woordje in het Grieks. Dat betekent hunkerend uitzien, rijkhalzend uitzien. Geloof me dat moeder Lea rijkhalzend uitzag naar de Messias om recht en gerechtigheid te doen op deze aarde. En nu zeggen de Dordtse leerregels vanmiddag dat Gods kinderen zuchten naar het eindperk van de volmaaktheid. Totdat ze van dit lichaam des doods ontbonden zijn. Voel u. Dat lichaam, dat is een last. Een last. Wat een verschil. Want in onze tijd moet je juist je lichaam opronken. En er wordt mee geshowt. In de kleding. In de zomer bijna zonder kleding.
Het draait allemaal om het lichamelijke genot in het leven, maar voor Gods kind is het lichaam der zonde een last. Hij verlangt ervan ontbonden te zijn, want dan zal hij God pas kunnen dienen tot in alle eeuwigheid.
Ik weet wel
dat het nog een stap verder gaat, dat er zelfs nog een verlangen is om met een nieuw lichaam God te verheerlijken. Totdat.
Proef u daar niet een heimwee in, dat het allemaal wat lang duurt.
Totdat. Wanneer?
Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.
Kijk, dat heeft God aan zijn discipelen beloofd in Matteüs 19. Dat ze met hem zullen zitten in zijn troon.
Maar God heeft het ook aan al zijn kinderen beloofd in Openbaringen 3. Ik zal hem geven, de kinderen Gods, die wetten gestreden hebben. Ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon.
Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat regeren, dat met Christus zitten in zijn troon.
Wel, dat is symboliek, hè? Dat is duidelijk. Dat is symboliek. We zullen niet allemaal letterlijk op de schoot van de Heere Jezus zitten, op de troon van de Heere Jezus zitten. Maar dat betekent dat we dan zullen delen in de overwinning van Christus. Want door het geloof overwinnen we de wereld. De verleidingen van de wereld, dat is een zaak van geloof. En wie wetten gestreden heeft, die zal straks met hem zitten in zijn troon.
Maar Christus heeft dat gezegd, hè, dat we dat mogen doen. Zo wij met hem lijden, zo zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Begrijp je?
Dat is nu het uitzien van de kerk. En wat is dat groot, als er vanmiddag uitzien mag zijn in ons leven. Te midden van al de verleidingen, te midden van al de zorgen. Een zuchten, nee, hier beneden is het niet. Een hunkerend uitzien om daar te mogen zijn waar Christus is. Om met hem te mogen regeren. Met hem te mogen delen in de overwinning die hij heeft behaald.
Dat doet Gods geest. Want de geest zelf komt onze zwakheden mede te hulp. En zucht voor ons, in ons, met onuitsprekelijke zuchtingen. Wil je weten wie een kind van God is?
Die is vrij, hoor, en die is heilig. En toch heeft hij zoveel last van zijn onheiligheid, dat de geest hem omhoog doet zien en doet uitzien naar de volmaaktheid, naar de volkomenheid. En die volkomenheid wil zeggen die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, waarop eeuwig gerechtigheid zal wonen. Uitzien. Probeer moeder Lea maar te onthouden, mensen. En leg je leven er dan nog eens naast. Want ik geloof dat dit de zwakte is van de kerk. Dat we niet meer uitzien naar de bruiloft van het Lam. Wat is de kerk anders dan de bruid van Christus? Weten ze nu dat hier op Scherpenis of waar we ook vandaan komen? Kijk, dat is nou een bruid van Christus. En ze verlangt zo naar de trouwdatum. Daar ziet ze naar uit. Dat de bruidegom haar komt ophalen. Kom, kinderen van God. Er is veel schuld vanmiddag. Maar ik mag ook zeggen dat de oprecht gelovige getroost wordt. Als de Heilige Geest hem toch omhoog doet zien. Toch? Dagelijkse zonde klaagt ons veel aan. Maar we mogen ook wel eens omhoog zien. Er bovenuit, hunkerend uitzien, hoopt op de Heere, gij vrome, want er zal verlossing komen. Amen.
We zingen ervan Psalm 130 vers 4. Psalm 130 vers 4.
eindigen wij met dankzegging. Dat is in de eerste plaats voor uw volk Israël. Zo hebben ze elkaar bemoedigd onder de oude bedeling, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, en Israël is zo vaak in nood geweest en is nog in nood, er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. En u maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Maar nu mag de kerk uit de heidenen daarin delen. Zo doe hij ook aan mij. Heere, wilt u geven dat onder de kerk van vandaag dat het hunkerend uitzien mag zijn. Dat verlangen, dat rijkhalzen verlangen en uitzien. Naar de wederkomst van Christus. We zijn zo ingekapseld, Heere, door de geest van het materialisme en van het tijdelijke genot. Waar de levende kerk zucht onder het lichaam der zonde en des doods. Daar heeft een godsdienstig mens niet anders dan zijn lichaam en dit tijdelijk leven. O, wil u door de kracht van uw geest en door de kracht van uw woord geven. Dat er mensen onder ons mogen zijn die net als Lea waken. Toch heb u gezegd dat de kerk zal slapen. O God, wil u de prediking gebruiken, opdat we door de kracht van de Heilige Geest onze zonden zullen doden, dagelijks zullen verootmoedigen en de toevlucht zullen nemen tot de gekruisigde Christus. Ik zwak, hij sterk, ik klein, hij groot, ik niets, duur nog even, maar dan is hij alles. Het zal ervan komen. Maar dat is ook de zegen van het totdat. Het zal ervan komen. De duivel heeft het verloren. En zal het verliezen. O Heere. Laten we onszelf afvragen. Als we naar huis gaan. Deel ik in die toekomst. In die erfenis. Die is weggelegd voor degene. Die u vrezen. Opdat niet. De eeuwige nacht. Ons deel zal zijn. Zo doe u ook aan mij, Heere. Verlos mij, Heere. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 20 vers 1 is onze slotzang. Dat op uw klacht de hemel scheuren. Dat zich de Heere ontdek. Psalm 20 vers 1. heft in uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.